Gemeente, oudere jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van der Ree. De schriftlezing is Handelingen 9, de verzen 1 tot en met 9 en 1 Timotheus 1, de verzen 12 tot en met 17. Aan de orde van behandeling is van de Heidelberger Catechismus zondag 1, vraag 2. En het thema is getroost leven en getroost sterven. Mededelingen namens de kerkraad. Er zijn voor de slotzang twee collectes, beide voor de kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de noodhulp in Sulawesi. Als voorzang zingen wij nu de schoolpsalm, psalm 119, de verzen 65 en 69. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Van die God die trouw is, van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 130. Allereerst het eerste en het tweede vers. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. En wat er verder volgt uit Psalm 130, de versen 1 en 2. Gemeente, in verbondenheid met alle die dat voor ons hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen, de kerk van alle tijden en plaatsen, mogen wij ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen aansluitend daaraan uit Psalm 130 het derde en het vierde vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, zullen wij nu eens bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest daarbij. Heere, zo komen wij tot u in deze tweede dienst van vandaag. U heeft ons opnieuw genodigd en geroepen, Heere, om hier in de kerk te komen, waar op de preekstoel een open Bijbel ligt. Want Heere, vanuit de opening van uw woorden wilt u het pad dat we hebben te gaan doen oplichten. Heere, we willen u danken dat u ons de gelegenheid geeft om hier in de kerk of ook thuis deze dienst mee te beleven. En Heere, dan komen we inderdaad ook met deze woorden nog op onze lippen. Psalm 130. Heer, als u in het recht zou treden, als u zou gadeslaan onze ongerechtigheden, wie van ons zou dan kunnen blijven bestaan? Heer, Het is op die manier dat u ons roept. U weet immers wel met wat voor mensen u te maken heeft. Zondaar. Maar Heere, we zongen ook over vergeving. En Heere, dat is ook waartoe u ons vanmiddag hebt samengebracht. Omdat er een evangelie in deze wereld klinken mag. Heere Jezus Christus. Het evangelie van uw heerlijke en heilige naam. U die gestorven was, maar nu leeft tot in eeuwigheid. Heer, er is vergeving. En er is reden om te verwachten. Heer, u weet of die verwachting ook levend in ons is als we op zondag naar de kerk gaan. Wat kan dat verflauwen? Wat kan dat er ook helemaal niet zijn? Heer, wek in ons de verwachting en het verlangen dat u zult spreken tot ons hart. Ja, Heer, dat we mogen doen en mogen gaan in al datgene wat u ook in vroeger eeuwen hebt gedaan. Namelijk dat uw woord verkondigd wordt. Heer, we weten ons ook zeker in deze dienst, deze tweede dienst van vandaag, verbonden met allen die ook voor ons, de geslachten voor ons, die uw naam hebben geëerd en gevreesd. Heer, de kerk van alle eeuwen. We weten ons verbonden, Heer, met al die tijden waarin u op zoveel verschillende manieren en in zoveel verschillende omstandigheden uw kerk hebt willen bewaren bij uw woord. Heren, soms was het maar flauw. Soms waren er zoveel dwalingen en ze zijn er ook vandaag de dag nog. Maar dwars door alles heen heeft u, Heer Jezus Christus, als de koning van uw kerk, uw gemeente, uw volk bewaart tot op de huidige dag. En Heere, we danken u dat die verbondenheid zichtbaar mocht worden toen we zojuist met elkaar ons geloof hebben beleden. En dat het ook zichtbaar mag worden als we uw woord lezen aan de hand van de catechismus. Heere, de wijsheid die daarin ook tot ons mag komen. Wij danken u daarvoor, Heere, dat we het niet alleen hoeven doen, dat we het niet ook weer allemaal opnieuw of voor het eerst hoeven te doen. Nee, u geeft ons die verbondenheid met hen die voor ons zijn gegaan, die ons voor zijn gegaan. En we willen u danken, Heere, dat u door al die eeuwen heen uw werk bent blijven doen. Uw kerk hebt vergaderd en verzameld tot het eeuwige leven. En Heer, wilt u dan ook vanmiddag dat werk doen in ons midden? Kom met uw Heilige Geest, Heer, bij de opening van uw woord. Laat het tot klinken komen. Laat het ook van kracht worden voorzien, Heer. Opdat we dat niet weerstaan. Want vanuit onszelf, Heer, kan er zoveel weerstand zijn tegen u en tegen wat u zegt. Juist ook als u ons laat zien hoe u met uw geest in ons leven wilt werken. Maar wilt u ons ontvankelijk maken? Open onze harten. Opdat datgene wat we vanmiddag mogen horen daarin mag vallen als het zaad van uw woord dat vruchten draagt. Vruchten van geloof en bekering. Tot eer en verheerlijking van uw heilige en grote naam. Heren, wij danken u dat we ons ook verbonden mogen weten op deze zondag met de kerk van alle plaatsen. Want niet alleen hier bij ons, maar op zoveel plaatsen meer wordt vandaag het evangelie gebracht. Heere, laat het tot zegen mogen zijn voor hen die het horen. En breid uw koninkrijk uit over heel deze wereld heen. Heere, laat het ook komen daar waar het duister heerst. Waar het niet gehoord kan worden, niet gehoord mag worden ook. Heere, laat uw rijk zich baanbreken door alles heen. En werk krachtig met woord en geest. Heer, wij willen u ook bidden voor hen die u niet kennen. Of die ook niet meer u willen kennen. Heer, wij willen u bidden voor hen die we in onze gemeente niet meer zien op zondag in de kerk. Heer, u weet hoe dat komt, wat daarvan de reden is. Wij willen u bidden, Heer, wilt u zijn bij hen die hun eigen weg gaan zonder u? Wilt u ze verandering geven? Want zonder u, Heere, is ons leven leeg en doelloos. Ja, zonder u gaan we verloren. Wilt u alstublieft geven dat ze u weer zullen vinden? En als wij hen misschien niet kunnen bereiken, u kunt dat toch wel, Heere. Wilt u ze opzoeken? En wilt u door omstandigheden heen werken? Dat ze u zullen zien, Heer Jezus Christus, en uw verlossing nodig zullen hebben. Heer, wij willen u ook bidden voor hen die al lange tijd thuis zijn, omdat ze te maken hebben met de gevolgen van het ouder worden. Heer, wilt u zich over hen ontfermen? Als we de diensten op zondag niet meer kunnen bezoeken en daardoor ook het contact met de gemeente soms missen, de gesprekken die er dan kunnen zijn, Heere, geef dat we ons toch niet verlaten zullen weten van u en van elkaar. Heere, wij willen u bidden voor allen die alleen hun weg gaan in de gemeente. Wilt u hen vertroosten wanneer er rouw en verdriet gekomen is? Heere, wilt u bij hen zijn die te maken hebben met ziekte, lichamelijk of ook psychisch? Wilt u onze trooster zijn en geef ons iedere dag opnieuw kracht bij u vandaan en nieuwe moed? Heere, wij bidden u of u zo met ons wil zijn, Heere, en wilt u genadig al onze zonden vergeven? Zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij willen de schriften openen. We doen dat op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. Allereerst in Handelingen 9. We lezen vers 1 tot en met 9, de geschiedenis van de bekering van Saulus. En daarna lezen we in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 12 tot en met 17. Maar eerst dus Handelingen 9, vanaf vers 1 tot en met 9. Handelingen 9, daar lezen wij. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam, en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei: Wie bent u, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand, En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in 1 Timotheus 1, vers 12 tot en met 17. 1 Timotheus 1, vanaf vers 12 tot en met vers 17. En in zijn brief aan Timotheus, zijn geliefde kind in de genade, zo noemt hij hem, geestelijk kind. In die eerste brief die Paulus aan hem stuurt, blikt Paulus dan ook terug op het gebeuren dat we net lazen in Handelingen 9. We lezen vanaf vers 12. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Here, dat hij mij getrouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening, mij die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Here is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. En dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Laten we elkaar nu gaan zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 77, daarvan het 5e en het 8e vers. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie wel eens thuis of op school ruzie hebben. Niet zo leuk natuurlijk, niet zo mooi ook. Ruzie, dat kan soms gebeuren, hè, dat je ruzie hebt met iemand. En het kan ook zijn dat er eentje de schuld heeft. Soms heb je allebei schuld, vaak eigenlijk wel, denk ik. Maar het kan ook wel eens voorkomen dat je zeker weet van ja, die ene die heeft eigenlijk de meeste schuld. Daar komt het door. Stel je voor dat je dat hebt met iemand. Iemand heeft bijvoorbeeld iets heel lelijks tegen je gezegd, zomaar opeens. Je bent er helemaal van ons te boven en je hebt er wat van teruggezegd. Hoe kun je dat nou weer goed maken? Hoe komt het nou weer goed als je ruzie hebt? Nou, wat is er dan belangrijk? Het eerste is natuurlijk dat belangrijk is dat iemand die verkeerd heeft gedaan, dat hij dat dan ook eerlijk zegt. En zegt, ja, ik heb verkeerd gedaan. Dat hij dat voor zichzelf vertelt. Dat is vaak al heel erg moeilijk. Heel erg moeilijk. Om dat dan te zeggen, dat je verkeerd hebt gezeten. En dan ook nog is dat iemand spijt heeft. En vraagt of je het wil vergeven. Maar dat is wel de manier waarop het weer goed kan komen. Echt goed. Dat het niet iets is wat er nog blijft, ergens in het verleden. Waarvan je denkt, nou ja, het is toch gebeurd en het zit me nog steeds niet lekker. Het is niet uitgepraat, we hebben het er verder niet over gehad, maar we gaan maar verder. Nee, als het echt goed komt, dan moet je het erover hebben met elkaar. Moet je je schuld benoemen, je zonde benoemen, je fouten benoemen. En vergeving vragen aan elkaar. En dan kan het weer goed komen, dan kun je vaak ook weer echt verder. Kan het weer helemaal gezellig zijn ook, om met elkaar te spelen bijvoorbeeld. Nou, we gaan een gedeelte lezen uit de catechismus en dat gaat eigenlijk ook over deze dingen. Dat gaat over ellende, verlossing en dankbaarheid. Ellende, dat heeft te maken met je zonde en je schuld, dat je dat eerlijk moet benoemen. En verlossing, dat heeft te maken dat het weer goed kan komen, niet tussen mensen alleen maar ook tussen ons en de Heere God. Als wij onze schuld voor de Heere God belijden, als we berouw tonen, dan wil Hij dat ook vergeven, alles wat wij verkeerd hebben gedaan. En dan ook dankbaarheid, dat is het derde woordje waar het vanmiddag over gaat. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dankbaarheid gaat erover dat het dan goed mag komen. En goed mag zijn. Nou, daar gaat het in de preek over, daar gaan we ook over lezen. Zondag 1, vraag 2, vraag en antwoord 2 van de catechismus. Wat moet u noodzakelijk weten om in deze troost godvruchtig te leven en te sterven? En dan worden er drie dingen benoemd. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar moet zijn. En na het amen van de preek zingen we Psalm 116, vers 2, 3 en 11 als ons antwoord. Psalm 116, vers 2, 3 en 11 na het amen van de preek. En het thema is dus getroost leven, getroost sterven. Ja, gemeente, jongeren, ouderen, stel u eens voor. Op een dag ontvangt u een brief van de notaris. En daar staat in dat er iemand is overleden in uw familie. Nou, daar zult u al wel van gehoord hebben. Een oom, een tante, misschien een verre neef. Maar nu is de notaris bezig geweest met de uitvoering van het testament van de overledene. En wat blijkt? De overledene heeft aan u een aanzienlijk bedrag nagelaten. Een erfenis. En in de brief staat dat bedrag u rechtens toekomt. Zo is het beschreven, zo moet het dus ook zijn. Maar voordat je nou daadwerkelijk dat bedrag ook op je bankrekening gestort krijgt, moet er nog wel wat gebeuren vaak. Dat wordt in zo'n brief dan ook uitgelegd. Er moet een afspraak komen bij de notaris. Er moeten handtekeningen worden gezet, dat je de erfenis ook inderdaad aanvaardt. Je moet identificatiebewijzen meenemen, er moet documenten overleggen. formulieren invullen. Pas als dat allemaal gedaan is, dan wordt de erfenis ook daadwerkelijk uitgekeerd en kun je gebruik gaan maken van dat geld. Nou, gemeente, vanmiddag staan we stil bij vraag en antwoord 2 van zondag 1 van de catechismus. En eigenlijk gaat het daar nou ook over. Over de vraag wat er nou in vraag en antwoord 1 staat. Daar hebben we vorige week bij stilgestaan. Wat daar is beleden. Hoe kun je nou in de praktijk daaruit leven en daarmee sterven? Die eerste vraag en dat eerste antwoord, dat ging over onze enige troost. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? En het antwoord luidde toen dat ik niet mijzelf toebehoor, maar dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, mijn getrouwe heiland Jezus Christus. En dat je het eigendom van die Heere mag zijn, dat wordt zichtbaar, dat hij met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden betaald heeft. En dat hij over me waakt met vaderlijke zorg. En dat de Heilige Geest je van het eeuwige leven verzekert en je bereid maakt om voortaan voor hem te leven. Gemeente, zo gaat de catechismus ons daarin voor. Het wordt ons voorgezegd. Het wordt ons als het ware in de mond gelegd. Je mag het meebelijden met al diegenen die dat voor ons in vorige generaties hebben ontdekt en zo ook hebben samengevat. Zo is de catechismus ook bedoeld, gemeente, als een leerboekje met vraag en antwoord. De vraag wordt je gesteld en je mag het antwoord leren geven. Maar dat het er dan niet alleen maar om gaat dat je dat uit je hoofd hebt geleerd, dat heeft ook zijn waarde, hè? Maar niet alleen dat. Dat het er niet om gaat dat je dat alleen maar uit je hoofd hebt geleerd en dat je dat dan zo op kunt zeggen zodra die vraag maar langskomt. Ja, dat blijkt ook wel uit de vraagstelling van de catechismus zelf, want als we nou vraag 2 lezen, wat is er nou nodig om in die troost waar het over ging ook echt te leven en te sterven, om daarin godvruchtig te leven en te sterven. Let u even op dat woord godvruchtig. Dat wil zeggen dat je leven vruchten draagt voor God. Vruchten draagt ook van God, die bij God vandaan komen door zijn geest. Denkt u aan dat bijzondere beeld dat de Heer Jezus gebruikt in Johannes 15, als hij in gesprek is met zijn discipelen. Dan gebruikt hij dat beeld van de wijnstok. Zijn vader is de wijngaardenier en hij zelf is de wijnstok. En jullie, zegt hij tegen zijn discipelen, jullie zijn de ranken, de takken aan die wijnstok. En die takken, die kunnen alleen maar vrucht dragen wanneer ze aan de wijnstok verbonden blijven. Maar dat is dan ook de bedoeling. Dat discipelen, leerlingen van Christus, vrucht zullen dragen in hun leven. Godvruchtig zullen leven en ook godvruchtig zullen sterven. Maar hoe kan dat nou tot stand komen in uw, in mijn leven? Dat is eigenlijk de vraag van vanmiddag. En gemeente, dan hoor ik in die vraag, de vraag die je wel eens tijdens een pastoraal bezoek kan worden gesteld: dominee, ik geloof wel, maar ik beleef er vaak zo weinig bij. En ik hoor in die vraag de vraag van een jongere, misschien op belijdeniscategorisatie, die zegt: ja, ik zoek het en ik hoop dat het ook versterkt wordt, mijn geloof en mijn kennis van de Heere God. Maar om nou te zeggen dat echt mijn hart er nou altijd bij is, doe het niet vanuit heel mijn hart, maar met heel mijn ziel. Denkt u aan het thema, het jaarthema, met hart en ziel. En dat herken je dan zo niet bij jezelf. Hoe kan het er komen? En gemeente, je ziet het bij jongeren, bij dertigers, veertigers ook. Die misschien op zoek zijn naar meer geestdrift. Dat ze denken dat dat het dan is. Ik hoor het in deze vraag ook de nood van ouderen die telkens weer tegen de vraag aanlopen, ja maar is het wel voor mij? Want ik merk zo weinig vrucht bij mezelf. Godvruchtig, nou ik? Kan ik dan wel sterven? Gemeente, vanmiddag wordt het voor u samengevat. Hoe kun je nou getroost leven, getroost sterven? Hoe kun je daarin nou werkelijk het houvast vinden? Hoe kan het nou zo worden dat voor een zoekende jongere of een zoekende oudere het evangelie maar niet op afstand blijft, maar werkelijk van jezelf ook wordt? Ja, dat je jezelf je inderdaad het eigendom weet van de Heer Jezus Christus. Hoe kan dat evangelie nou werkelijk die diepe rust, die diepe vrede geven die er bij hem te vinden is, waar Paulus ook over schrijft? En hoe kan in jouw leven nu werkelijk gaan groeien en bloeien? Dat je niet meer van jezelf bent, maar van hem en dat je voor hem leeft. Nou zegt de catechismus, dan is het nodig dat je 3 dingen leert. Dat je 3 dingen scherp gaat zien. En ook hier, maar niet in het algemeen, maar maak het eens concreet. In je eigen leven. In uw en jouw omstandigheden. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En gemeente, nou gaat de catechismus dat in het vervolg uitwerken. Catechismus bestaat uit 52 zondagen. Nou jongens en meisjes, jullie weten misschien nog wel van vorige week. Die zondagen, dat zijn eigenlijk hoofdstukken. Zoals je in een leerboek hoofdstukken hebt, zo is dat hier met die zondagen, 52. Maar die vallen elk ook weer uiteen in 3 stukken. Worden verzameld onder 3 stukken. Er zijn 3 zondagen die gaan over ellende. Er zijn 27 zondagen die gaan over de verlossing. En er zijn er 21 die gaan over de dankbaarheid. En dat de hele catechismus door de opstellers, Uzinus en Olevianus, dus zo is opgezet met bovenaan die vragen van zondag 1. Dat laat wel zien dat het hun vaste overtuiging is geweest, gemeente, dat je het nou zo kunt samenvatten. Zo mag u het nou zien. Ze willen het gemakkelijk voor ons maken. Het evangelie geeft een troost en heeft een inhoud die je nergens elders zult vinden. En hoe wordt dat nou van jouzelf? Nou, dan moet je weten van ellende, verlossing en dankbaarheid. Is dat bijbels? Want misschien staat u er wel kritisch tegenover, tegen die hele catechismus. Het is toch een geschrift van mensen immers. Nou, daar heeft u gelijk in. Ik heb daar vorige week ook al wel wat van gezegd, maar het is goed dat nog eens te herhalen. De catechismus en ook de andere belijdenisgeschriften, gemeente, die mogen nooit belangrijker worden dan de Bijbel zelf. En je mag ze ook gerust naast de Bijbel leggen om eens te kijken hoe zit het nou precies. Maar als je dat hier dan doet, ja, dan moet je toch wel tot de conclusie komen dat de catechismus het hier wel heel raak zegt. Want gaat u nou uw Bijbel maar eens na thuis. En u kunt dat aan de hand van het leesrooster op de handreiking deze week ook ruimschoots doen. Als je nagaat hoe de Heere God nu bij al die personen die in de Bijbel voorkomen, waarover ons wordt verteld dat hij in hun leven ingrijpt, hoe hij dat nou doet. Hoe zij nou tot hem zijn gekomen. En als je ook kijkt in het Oude Testament hoe heel de tabernakel en de tempeldienst is ingesteld op Gods eigen bevel, naar zijn regels. Maar je ziet steeds hetzelfde patroon. Oh ja, in verschillende omstandigheden. In heel verschillende tijden, met ook heel verschillende middelen die de Heere God gebruikt. Maar het is telkens hetzelfde patroon. Dat iemand of ook een heel volk, Israël, weet heeft, weet krijgt van die 3 dingen. Van hoe groot de zonde en ellende is. Van dat er verlossing mogelijk is omdat God zelf verlossing aanbiedt. En ook dat iemand er weet van heeft en van krijgt van de manier waarop die verlossing nou ook tot dankbaarheid brengt. Dat je weet hebt van de manier waarop je de Heere God mag danken en eren. Met een van die voorbeelden hebben we vanmiddag gelezen. Saulus. Hij is op weg naar Damascus en in zijn zak zitten brieven. Brieven van de hoge priester in Jeruzalem. En in die brieven staat dat de besturen van de synagoges in Damascus Paulus de vrije hand moeten geven om nou eens te bezien of er onder de Joden daar misschien stiekem christenen zijn. Volgers van de weg. Volgers van die Jezus van Nazareth. En Saulus die veracht ze. En het zaad van dat fanatisme dat werd al gezaaid toen hij nog een stuk jonger was en meemaakte dat zijn Joodse broeders en zijn leermeesters een van die godslasteraars hadden gestenigd. Stefanus. Saulus had toen nog zelf geen steen gegooid. Alleen maar op de kleren gepast. Maar via zijn ogen was het zaad van de haat, van de diepe verachting gezaaid en de afkeuring. En nu komt het eruit, de nog jonge Saulus, die is een fanatiek verlengstuk geworden van de Joodse leraren in Jeruzalem. En dat brengt hem nou in Damascus. En daar wil hij degene die van die weg waren, de weg van het evangelie, de weg van de navolging van de Heer Jezus Christus, boeien en afvoeren naar Jeruzalem om ze daar voor de Joodse raad te veroordelen. Maar dan is daar opeens dat hemelse licht. En het omschijnt hem. Het lijkt wel alsof het hem helemaal opslokt. En wanneer hij dan op de grond gevallen is, hoort hij een stem. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En als hij dan vraagt, Heere, wie bent u? Dan blijkt het de stem van de Heer Jezus zelf te zijn. Ik ben Jezus die u vervolgt. Waarop hij niets anders nog kan uitbrengen dan, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En gemeente, dan blikt Paulus jaren later in zijn brief aan Timotheus terug op alles wat daar toen gebeurd is. En dan blijkt dat hij in die gebeurtenis heeft geleerd, ja, drie dingen. Wie die zelf was, zijn zonde en zijn ellende. Ik was vroeger een godslasteraar, vers 13 uit 1 Timotheus 1, een vervolger, een verdrukker. En ik was de voornaamste van de zondaren, vers 15. Dat heeft hij daartoe, is hij daar toen gaan zien. Hij kwam tot inzicht in waar hij nou eigenlijk mee bezig was. Maar er is mij barmhartigheid bewezen, schrijft Paulus. De genade van Christus is zeer overvloedig geweest. Er is verlossing, zo weet hij. De Heere heeft mij gered. Door me stil te zetten. Door me tot inzicht te brengen. Ja, hij heeft me zelfs in dienst genomen. Want dat alles heeft ertoe geleid dat hij in de bediening een plaats heeft gekregen. Vers 12. Reden voor Paulus om ook te beginnen met die dankbaarheid in dit gedeelte. Ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heer. En hij eindigt er ook weer in vers 17. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God. Hem zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Nou, daar zie je het nou terugkomen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En gemeente, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Zo doet hij dat nou. Zo kun je het samenvatten. Dit wilde je leren. Niet alleen maar met je hoofd, nee. Hij wil het je laten inzien en je er ook van overtuigen. Hij brengt je bij je zonde, je ellende. Hij brengt je ook bij Christus, de verlosser. Want bij hem is veel verlossing. En de Geest die brengt je ook tot een leven in dankbaarheid. Een leven dat ervan getuigt dat het de diepte van het menselijk bestaan en de diepte van de zonde heeft gepeild, maar ook weet van vergeving en verzoening. Ellende, verlossing, dankbaarheid, gemeente, dat is het waar de Heilige Geest je van overtuigt. Maar het is dan wel vervolgens de vraag, ja, maar hoe dan precies? Hoe gaat dat nou functioneren in je eigen leven? Gemeente, zijn ellende, verlossing en dankbaarheid misschien stations? Stations waar je met de trein van het leven langs rijdt. En je hebt eerst station ellende. Is hier vooral je ellende en je zondigheid van je bestaan. En dan na verloop van tijd kom je bij station verlossing. Je krijgt zicht op Christus. En op wat vergeving en verzoening is. Om dan uiteindelijk bij station dankbaarheid uit te komen. Dat je leven open gaat en je vanuit je hart van binnenuit gaat doen en willen wat God van je vraagt. Dan zou het dus zo zijn, gemeente, dat ellende, verlossing en dankbaarheid stukken, hoofdstukken in je leven zijn. Waar je als het ware datum en tijdstip en plaats bij kunt plaatsen. En het kan dan zijn natuurlijk dat je nooit aan station 2 of station 3 toekomt. Omdat je voor die tijd sterft. Maar gemeente, zo is het niet. Dus u moet daar ook niet op gaan zitten wachten. Wachten of de Heilige Geest u wel eerst de zondekennis voldoende bijbrengt, voordat je dan iets zou mogen zeggen, je zou mogen toe-eigenen wat van Christus is. En ga ook niet het evangelie van de Heer Jezus Christus op afstand houden door het maar weer tussen haken te zetten, want ervaar ik wel voldoende mijn eigen zonde en ellende voordat je daar mag uitkomen? Maar zo lees je het nergens in de Bijbel. En zoals ik al zei, de catechismus en de belijdenisgeschriften, die mag u gebruiken om de inhoud van de Bijbel uw eigen te maken, om te lezen en te begrijpen, maar laten ze er niet over heersen. Nee, gemeente, ellende, verlossing en dankbaarheid, ziet u dat maar liever als een circuit. Jongens en meisjes op een racecircuit leggen racewagens meerdere ronden af. En telkens komen ze langs dezelfde punten, dezelfde bochten, dezelfde lange stukken. En naarmate ze vaker het rondje hebben gereden, dat kun je wel voorstellen, dan weet zo'n coureur natuurlijk steeds beter hoe de bocht precies loopt. En hoe die hem aan moet snijden en waar die ook moet inhouden om het allemaal veilig te houden. Nou, zo is het nou hier ook mee. Ellende, verlossing en dankbaarheid, gemeente, dat zijn hoofdstukken die de Heilige Geest in je leven schrijft, maar op zo'n manier dat het ook telkens weer terugkomt, dat het met elkaar verbonden blijft. Ja, daar kan er niet één gemist worden. Want waar moet je van verlost worden als je geen weet hebt van je zonde en ellende? En hoe kun je dankbaar zijn als je niet weet van verlossing? Maar gemeente, ons levensboek waarin de Geest dat wil schrijven, onze levensweg is toch uniek. Hoe de Geest dat in zijn kinderen werkt en van binnenuit ook waar maakt. Daarin gaat hij zijn eigen weg. En dan komt het steeds opnieuw terug. Dan is het altijd weer aan elkaar verbonden. Ook al zal misschien op het ene moment het ene meer op de voorgrond zijn dan het andere. Maar je mag er ook in toenemen. Want met een ander beeld, ellende, verlossing en dankbaarheid, gemeente, ze zijn als een schroef die telkens hetzelfde rondje draait. Maar met elke draai dringt die dieper in het hout. Zo wil de Heilige Geest ook ons al meer dit doen kennen. Je dit laten zien, je tot dit inzicht brengen, hoe groot je zonde en ellende is. En dat wordt dus dan steeds groter voor jezelf. Maar ook hoe je van al je zonden en ellende verlost wordt. En dan wordt Hij steeds groter, de Heer Jezus Christus. En hoe je God voor die verlossing dankbaar mag zijn. Dan mag je al dankbaarder worden. Al meer vruchten tonen. Weet, het is een proces van groeien en toenemen. Het is het proces waarvan Johannes de Doper al getuigde. Hij moet meer worden. ik echter minder. Hij meer, omdat je weet en ontdekt dat hij de van God gegeven verlosser is, waarvan je steeds dieper doordrongen raakt. Zonder hem kan ik niet leven, kan ik niet sterven. Maar waarbij je ook steeds duidelijker mag zien wat de kracht is van zijn woord, van zijn belofte toen hij aan het kruis zei: het is volbracht, er is betaald. Ik heb ook voor u, voor jouw zonden betaald. Ik verlos u uit alle ellende. Ik trek je weg uit het duister. En ik breng je in het heerlijke licht van het hemels koninkrijk. Weet u, dan wordt die drie-enige God al groter. De Vader die voor je zorgt, voor lichaam en ziel. De Zoon die verlost van al je ongerechtigheid. En de Geest die het kennen en het kennen van en het leven met de Heere steeds vaster in je leven laat wortelen. Zoals u dat ook op de handreiking kunt zien in die cirkel. Toegeven dat je telkens weer zonde doet. Vergeving zoeken en vinden bij het offer van Jezus Christus. Jouw dankbaarheid en blijdschap daarover uiten en beleven. Maar dan ook meteen weer beseffen en inzien dat je daar ook weer zoveel in tekort schiet. Gemeente, zo mag het nou functioneren. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En als u nou hier vanmiddag in de kerk zit, jij, of u luistert de dienst thuis mee, en je zegt: ja, wat is dat bij mij nou eigenlijk dun? Ik leef van de ene dag in de andere. Misschien zeg je wel: het is er eigenlijk helemaal niet. Besef ik nou mijn zonde? Ben ik daar nou echt mee eens? Dat ik in de ellende leef? Is het zo erg? En misschien dat u zegt: die verlossing van de Heer Jezus Christus, is dat er nou werkelijk? Hoe geeft dat nou vrede en vreugde? Hoe bevrijd me dat nu dan? Wat verandert er dan? En die dankbaarheid. En je legt je eigen leven ernaast en je denkt: ja, is het nou van hem? Van die drie-enige God? Of is het van mezelf? En misschien komt u wel tot de conclusie: het is eigenlijk allemaal van mij en voor mezelf bestemd. Meneer, laat dit u bemoedigen vanmiddag. De Heere neemt een tijd om het u te leren. Dat doet hij bij de opening van zijn woord. En dat doet hij door de werking van zijn geest. Dat mag u verwachten. Daar mag u om vragen. Daar mag u om bidden. En gemeente, als je zegt: het is me allemaal vreemd. Ja, zo leven vele mensen. Zonder deze kennis. Ze wanen zich veilig ondertussen. Ze denken dat ze wel zo'n beetje gelukkig zijn. En als er problemen komen, als ze ellende meemaken, dan zoeken ze hun verlossing op allerlei plaatsen. Misschien is dat wel gewoon de dokter, het ziekenhuis, en verwachten ze daar alles van. Of ze zoeken het in andere godsdiensten, in andere levensstijlen. Maar gemeente, alle verlossing buiten de Bijbel om, dat is zelfverlossing. Jongelui, alle niet-christelijke godsdiensten, en dat zijn godsdiensten die uiteindelijk je laten weten: je moet jezelf redden. Door goed te doen, door je te houden aan je plichten, je opdrachten, ga zo maar door. En atheïsten die geloven dat er geen hogere machten zijn, ze onderwerpen zich aan het lot van het leven. Maar dat is nu juist wat de Bijbel ellende noemt. Hoe ze ontkennen niet dat er duistere narigheid is, dat kan niemand ontkennen. Je hoeft maar even om je heen te kijken. Maar ze ontkennen dat er een geestelijke macht achter zit. Duistere machten. En ze ontkennen dat het mogelijk is om ervan verlost te worden. En agnoste mensen die zeggen: ik weet het allemaal niet precies. Die in verwarring zijn. Die lijden aan gebrek aan kennis. Deze kennis. Kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Terwijl die kennis nou juist wel te krijgen is, gemeente. Want de Bijbel is er vol van, zagen we al. De Heer wil het u openbaar. U op het allerduidelijkst en allerscherpst laten zien. Ja, ook in de zending van zijn Zoon. Want als het nou ergens samenkomt, ellende, verlossing en dankbaarheid, dan is het wel in het centrum van de Bijbel. Bij de Heer Jezus Christus. In het centrum van de hele wereldgeschiedenis. In kruis en opstanding van de Heiland, gemeente. Die in gedachten staat bij het kruis van Golgotha. Die ziet in de wonden van de Heer Jezus Christus en in de brekende blik in zijn ogen zijn eigen zonde en ellende weerspiegeld. Maar die ziet tegelijk dat hij er hangt en niet ik. In mijn plaats, in uw plaats. Dat is verlossing. Door God zelf gegeven uit genade. Dat hij jouw plek inneemt. Dat hij de straf op zich neemt die wij hebben verdiend. Terwijl dan 3 dagen later er zoveel blijdschap en dankbaarheid is. Want hij heeft de dood overwonnen. En al onze zonden heeft hij in het graf achtergelaten. Achter zijn rug geworpen. En het graf is leeg. Er is nieuw leven bereikt. Voor een ieder die in hem gelooft. En die zich door dit evangelie laat leren. Laat overtuigen. Zich eraan overgeeft. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Weet, in het vervolg van de catechismus zullen we de inhoud en betekenis van die woorden verder gaan ontdekken. In antwoord 2 wordt het kort benoemd. Ellende, je moet weten hoe groot je zonde en ellende zijn. Let u erop dat hier bij dat eerste punt zonde in het enkelvoud staat. Dat wil zeggen, het gaat niet zozeer om al die verschillende zonden die wij doen. Het gaat om wat er nog onder zit. Dus er is nog iets diepers, iets in ons hart. Het gaat om het feit dat we zondaren zijn, een zondig hart hebben. Een bron van ongerechtigheid, waaruit die ongerechtigheid ook voortkomt en zichtbaar wordt in onze daden, woorden en gedachten. En ellende, dat heeft ook te maken met de gevolgen van de zondeval. Die we zien in de schepping bijvoorbeeld, in de wereld waarin we leven. Natuurrampen zoals ook weer nu op Sulawesi. Maar ook in je persoonlijk leven. In de vorm van ziekte, tegenslag, leed en verdriet. Weet je, wat zijn we er dan diep ellendig aan toe? Buiten het paradijs. Maar er is verlossing. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Want gemeente, er is een evangelie. Je kunt het kennen. Je mag het weten. Vergeving altijd bij u geweest, zingt Psalm 130. En die verlossing, gemeente, die bestaat niet uit dat je opdrachten gaat doen en dat je dan zelf de weg maar gaat. Het wordt je geschonken uit genade. Door het werk van Jezus Christus. Zijn verzoenend bloed. Voor al onze zonden. En dankbaarheid. Dat je weet hoe je God voor zulk een verlossing dankbaar moet zijn. De vorm van onze dankbaarheid, gemeente, de manier waarop wij dan de Heere God dankbaarheid mogen betonen, dat is maar niet aan onszelf hoe we dat doen. Die weg wijst hij ook. Ook daarin leert Gods woord en geest. En dan zullen we ontdekken, gemeente, dat het erin bestaat, en dat, daar gaat de catechismus ons straks ook weer in voor, dat het erin bestaat dat we de Heere aanroepen in ons gebed. Dat je dus van hem afhankelijk weet, van hem afhankelijk bent. Dat is 1. Het gebed. En ten tweede dat je beschikbaar voor hem bent. Dat hij het te zeggen krijgt in je leven. Dat hij gezag heeft in je leven. Dat hij zijn wetten in je hart schrijft. Dat je ze van binnenuit gaat doen. Zijn wetten, gebed en gebod. En het betekent ook dat je in de gemeente samen, eensgezind, zijn lof mag aanheffen. Tot eer van zijn naam, want zo eindigt Paulus ook als hij aan Timotheus over deze dingen schrijft. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God. Hem zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Gebed, gebod, gemeente. Dat is dankbaarheid. Zullen we dat dan nu ook gaan doen, gemeente? Als nou de Heere vanmiddag zo vanuit zijn woord laat zien, hier gaat het om. Hier moet het om gaan. Gemeente, neem dan de toevlucht tot hem. Als je zegt, ja, maar dit zijn dingen waar ik misschien van heb gehoord, maar die ik niet ken. Zoek het dan bij hem. Opdat zijn geest het je zal gaan leren. En heb daar ook verwachting van, gemeente. Want als we zo onze hoop op hem stellen, dan zal hij je niet teleurstellen. En gemeente, als we vanmiddag zo horen hoe hij het nou ook in jouw leven wil doen. En ga uw leven er eens op na. Waar leerde u het van die ellende en die zonde? Waar leerde je het dat Jezus Christus er is? Waar hoorde je over dat je dankbaar mag zijn? Waar beleefde je het? Waar ging je hart erin meedoen? Gemeente, dan mag u dat nu ook doen. Dan laat het je toch niet onbewogen, gemeente. Leer uzelf kennen. En leer de Heere kennen. En leer Christus kennen als je verlosser. En zing het dan mee. Jeruzalem. Ook het hemels Jeruzalem. Gij hoort die blijde klanken. Elk heffen met mij. De lof des Heeren aan. Want hij heeft gered. Uit alle nood. Heere, zo mag het zijn. Zo mogen we de Heere alle eer en dank geven. Hem zij de eer en de heerlijkheid in alle eeuwigheid. In leven en in sterven. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. We willen in onze voorbeden denken aan broeder Redmar Smit. Hij moet aankomende week een neusoperatie ondergaan. We willen bidden voor zuster Gaasbeek Valkenburg, Renedaal 132. Zij is deze week opgenomen in de Meent. We willen ook bidden voor haar man. We willen bidden voor broeder IJsma. Hij is gevallen met zijn fiets. We zijn dankbaar dat er geen nare zaken uit het onderzoek aan de onderzoeken zijn gekomen die hij in het ziekenhuis heeft ondergaan. Hij is inmiddels weer thuis. We willen ook bidden voor zuster Van Barneveld van Beek van de Pollux 157. Zij moet volgende week worden opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie voor de verwijdering van een darmtumor. We willen in onze dankzegging denken aan zuster Van Uw Amerongen Valkenburg. Ze is thuisgekomen na de ziekenhuisopname van de afgelopen week. En de ingreep die ze daar moest ondergaan, die is ook goed verlopen. We willen ook danken dat broeder Van der Bos van de Spoorlaan 13 weer thuis is gekomen na zijn verblijf in de Engelenburg. We willen bidden om kracht ook voor zuster Van der Bos, nu ze weer de volle verzorging op haar schouders moet nemen. En in onze dankzegging willen we ook danken dat zuster Attie Verhoef van de Klemstraat 16 weer terug is, thuis na haar revalidatieperiode in de Engelenburg. Laten we met elkaar danken en bidden. Heere getrouwe God in de hemel, zo komen wij tot u om uw naam te danken. Uw grote naam. Heer, we mogen het met vreugde doen, want u heeft ons ook vanmiddag laten zien hoe u ellende, verlossing en dankbaarheid ons wilt bekendmaken, wilt openbaren. Heer, dat is uw goedheid, dat is ten diepste uw genade, dat is het wonder dat u geeft. Dat er een weg is vanuit de ellende en vanuit onze zonde. En die weg, dat bent u zelf, Heer Jezus Christus. U bent de weg, de waarheid en het leven. Het leven tot in eeuwigheid. En Heer, geef dan dat we zo dat alles in ons eigen leven ook mogen terugvinden. Heer, dat het daar mag functioneren. Dat we het beseffen en het zien en het inzicht van u krijgen in onze eigen zonde en ellende. Dat we ook persoonlijk, Heer, zien wie u bent. En dat we ook al meer leren om dan met dankbaarheid uw grote naam te loven en te prijzen in de gemeente, door ons te richten op uw geboden die goed zijn, ja, door ook ons afhankelijk te weten van u in de gebeden. Wilt u het zelf ons leren, Heer? En laat het ook mogen toenemen. Dat het zich verdiept. Dat proces, Heer, waarin we dan zelf kleiner worden. En u groter. Maar zo mag het toch ook zijn. Dat is toch ook het doel van ons leven. De eer van uw heilige, nooit volprezen naam. Ja, Heer, zo wilt u ons toch ook voorbereiden. Op de dienst in uw hemels koninkrijk, eenmaal in volkomenheid. Heere, bewaar ons ervoor dat bij ons vandaan zal blijven, dat we nu straks weer naar huis gaan en dat het weer weg is allemaal. Maar wilt u in de komende weken, Heere, ook verder werken met uw Heilige Geest? Dat we het zien, leren kennen, ook als we het nog niet hebben leren kennen. Heer, hou ons dan stil, zoals u ooit ook Paulus stil hebt gehouden. Opdat hij niet verder zou gaan en zijn eigen zonde en ellende zou vermeerderen. Maar hij zou weten van uw verlossing, Heer Jezus Christus. Heer, u heeft hem willen gebruiken op een heel bijzondere wijze in uw koninkrijk. Hij heeft dankbaarheid mogen betonen door zijn leven ook in uw dienst te stellen. Heere, geef dat wij dat ook mogen doen, ook in de aankomende week, op de plekken waar u ons een plek geeft. Dat we daar niet maar van onszelf zijn, maar van u, Heere Jezus. Wij danken u, Heere, dat we zo aan de hand van de belijdenis uw woord ook mogen herkennen. En mogen zien hoe u werkt en wilt werken. Heere, we willen ook bidden of u wil zijn bij een ieder van ons. Wij willen u bidden voor broeder Redmar Smit, die in de aankomende weken een neusoperatie moet ondergaan. Heere, wilt u met hem meegaan als hij naar het ziekenhuis gaat? Geef dat de operatie die hij ondergaat ook ertoe mag bijdragen dat de klachten verminderen. En wees u bij hem, Heere God, wilt u hem in uw hoede nemen? Heere, dat willen we ook bidden voor zuster Gaasbeek Valkenburg. Nu ze is opgenomen in de meent, omdat het thuis ook niet meer ging, Heere. Heere, wees u bij haar. In de verwardheid van haar geest. Heere, wees u er. Wees u haar hoop. En wees u ook de kracht en de hoop voor haar man en voor alle die om hen heen staan. Hier in deze moeilijke dingen mogen we ook alles van u verwachten. Wees u nabij. Heer, wij danken u dat broeder IJsma geen vervelende dingen heeft overgehouden na de val die hij maakte met zijn fiets deze week. Heer, wij willen u bidden of u hem verder herstel wil geven. En u komt alle dank toe, Heer, dat u hem bewaard hebt voor erger. En wees u nu ook met hem, ook in alle verantwoordelijkheden die hij draagt en op zich mag nemen. Heere, geeft u hem ook daarin rust en vertrouwen op u. Heere, we willen u bidden voor zuster van Barneveld, wanneer ze in de aankomende week geopereerd moet worden, het ziekenhuis moet gaan volgende week. Heere, wilt u bij haar zijn en geef dat de operatie ook een goed resultaat mag hebben. Wilt u de handen van de artsen zegenen met kunde en vaardigheid. En Heere, zorgt u zo zelf ook voor haar. En ook voor allen die om haar heen staan. Heere, we willen u danken dat zuster Atti Verhoef weer terug is na haar revalidatieperiode in de Engelenburg. We danken u dat ze weer thuis mag zijn in haar eigen vertrouwde omgeving. Heere, wilt u haar ook verder herstel geven daar? Dat ze weer nieuwe krachten mag ontvangen en mag terugkrijgen. Heere, weest u bij haar en ondersteunt u haar, Heere, met uw goedheid. Heere, wij willen u danken voor zuster van uw Amerongen van de Dissel 17, dat ze thuis is gekomen na de ziekenhuisopname van de afgelopen week. Wij danken u, Heere, dat alles goed is verlopen en wilt u nu ook bij haar zijn en haar herstel geven. Zegent u haar ook in de taken die ze in haar gezin mag hebben. Wilt u haar daar ook weer nieuwe kracht voor geven. Heere, wij willen u bidden voor broeder Van der Bos, die thuis kwam na zijn verblijf in de Engelenburg. Heere, wat ook betekent dat zijn vrouw ook weer de verzorging op haar moet nemen. Wees u bij zuster Van der Bos daarin, Heere, en geeft u daarvoor kracht, elke dag weer opnieuw, elk moment weer opnieuw. En wees u ook bij onze broeder. Heere, wees u de rots van zijn vertrouwen. Heere, we willen u ook bidden voor anderen die we nu niet bij naam hebben genoemd, maar die een kruis van ziekte en zorg met zich meedragen. Heere, wees u nabij. Wilt u ondersteunen, geeft u kracht naar kruis. Heere, wij bidden u of u ook wil zijn bij allen die voor hen zorgen. Die daarin soms ook verantwoordelijkheid voelen drukken. Heere, wilt u hen nabij zijn en geeft dat er ook momenten kunnen komen en zullen zijn van ontspanning en van rust. Heere, wij willen u bidden of u met ons mee wil gaan als we straks hier vandaan gaan. Zegent u ons als gemeente ook in de aankomende week, ook in het gemeentelijk leven. Heer, wees u met de jongeren als ze vanavond in het kader van het LCJ een dienst bezoeken en de dienst nabespreken in onze zustergemeente in Ede. Heer, wilt u ook daar uw zegen geven? Geef dat het mag bijdragen aan de opbouw van de kennis van u. Heer, we bidden u voor de gemeente in onze klasses. Als we in de afgelopen week ook elkaar hebben ontmoet, de vertegenwoordigers daarvan. Heer, wilt u zijn bij de klassesgemeente, daar waar zorgen zijn. Heer, wilt u zelf ook leiding geven. We willen u bidden of u ook wil zijn bij ons bredere kerkverband, Heer, bij alles wat gebeuren mag. Het werk vanuit deputaatschappen, wilt u het zegenen en tot vrucht doen komen. Heer, wij bidden u voor hen die burn-out zijn geraakt, predikanten, die hun werk niet kunnen doen door ziekte. Heer, wij willen u vragen of u hen weer nieuwe kracht wil geven en nieuwe veerkracht wil geven. Dat ze hun taak weer zouden kunnen vervullen. Maar boven alles, Heer, weest u ook een God van nabij voor hen. Ook in alle vragen die dat kan oproepen. Heer, wij willen u bidden of u zo met ons mee wil gaan. We gaan straks over de wegen en Heer, wilt u dan ons veilig bewaren. Wees met een ieder van ons, met jongeren en ouderen, de kinderen. Als we onze taak in het gezin weer hebben, ook in de aankomende week. Als we verantwoordelijkheden dragen in het maatschappelijk leven. Als we weer aan het werk gaan morgen. Heer, wat deze week ons ook brengen zal. Wees u ons nabij. En bewaar ons voor de zonde. Hoor naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. We willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 35, daarvan het 13e vers. Psalm 35, vers 13. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.